Ik wil u vandaag meenemen naar 1 Korinthe 15, in de eerste plaats dan. 1 Korinthe 15, dat is het beroemde hoofdstuk. Kijken wat er boven staat. Er staat boven de opstanding der doden. En daar gaat het ook over. Bij nader inzien, en wat iets nauwkeuriger misschien, voor sommigen is dat wenselijk. Het gaat over de wederopstanding des vleeses. Die uitdrukking, die heb ik ergens gelezen. Ik weet zo gauw niet meer waar, maar die van ik geloof in de wederopstanding des vleeses. Want ja, onder wederopstanding wordt van alles verstaan tegenwoordig. Maar essentieel voor de Bijbelse boodschap, om eens iets te allitereren, is dit. Namelijk de wederopstanding des vleeses. Daar gaat dit hoofdstuk over. In de eerste plaats natuurlijk, in die laatste plaats trouwens ook. Maar in de eerste plaats over de Heer Jezus Christus. En onderweg wordt het een en ander uiteengezet en wordt er iets veralgemeniseerd. Maar aan het eind van het hoofdstuk, in het laatste pericope, zijn we toch heus weer terecht bij de opstanding van Christus en de gevolgen daarvan, eventueel, hopelijk, voor u en mij. Dat wil zeggen, voor zover wij gelovigen zijn, uiteraard. De wederopstanding des vleeses. U weet misschien hoe dat is. Kan niet schelen over welke religie we het nu hebben, maar in religie, godsdienst in het algemeen, gaat het om het hiernamaals. Niet altijd, soms gaat het alleen over de rest van uw leven. Als u het mij vraagt, is dat ook het hiernamaals. Want wat het hiervoormaals is het zeker niet. Dus wat moet je nou verder met je leven aanvangen? Maar in het algemeen toch is het heus zo dat religie gaat over wat dan hierna komt. Of er leven is na de dood. Weet u nog? Zoals het lied de vraag stelt, is er leven na de dood? Of andersom, er is leven na de dood. Dat heb ik van een domineeszoon deze uitdrukking. Maar ik zal u er verder niet lastig vallen. Dat doet hij wel. Maar. Is er leven na de dood? Ik heb het altijd een vreemde uitdrukking gevonden. Ik vind het nog. Ik vind het onzinnige uitdrukking trouwens. Als er leven is na de dood, dan heb je dus de begrip dood eerst weggeredeneerd. En daarom kan zo'n uitdrukking helemaal niet. Maar niettemin, het is de idee van zoveel religies, om het nu dan maar met een slag om de arm te zeggen, dat dit leven natuurlijk van tijdelijke aard is. We proberen het dan ook zo lang mogelijk te rekken. En daarom hebben we de deuren dicht, de mondkapjes voor en hebben wij collectieve smetvrees opgelopen en van overheidswegen moet dat. Vroeger heette het neurose en was het een afwijking en nu is het verplicht. Maar het zijn rare tijden, zuster. Maar goed, wij willen dit leven zo lang mogelijk rekken en als het dan helemaal niet meer gaat, dan gaan wij dood, heet dat. Dan geven wij de pijp aan maat en gaan wij de pijp uit de kist in het hoekje om. Hoe het me allemaal maar heten mag, want we hebben de wereld aan eufemismen daarvoor bedacht, enzovoorts. En dan is het idee dat er daarna dan toch een voort, met een tede tussen, anders is het het tegenovergestelde, een voortbestaan is. In de dood. In Hades. In de onderwereld, want vroeger dacht iedereen dat dood het is hier beneden. Dan ga je naar beneden, daar hebben we de slachtoffer ook, dat is niet het goede woord nu, maar casualty. Hebben we het laatste gezien, dat wil zeggen hier beneden en dat is dan het dodenrijk, Hades, onderwereld, hoe men het maar vertaalt. In het Nederlands heet dat hel en voor degenen die Nederlands kennen, is het een duidelijk begrip. Hel, dat is het tegenovergestelde van hemel. Het verschil zit in de M ertussen. Hemel, dat is wat boven is. Hel is dat wat onder is. Dat is wat het is. En het is niet het hiernamaals trouwens, want het was er altijd al. Nou ja, dat zegt de Bijbel. Dus vooruit maar. En het idee is dan dat als je hier niet meer bent omdat je bent overleden, dan ben je hiernamaals. Dat is dan het dodenrijk. En als mensen vragen, is er leven na de dood? Dan bedoelen ze te zeggen, is er leven na het sterven? Maar dat blijft een idiote vraag. Want natuurlijk niet, dat heet dood. Dat zijn de doden die leven. Dat kan ook niet. Dat zijn de doden die bestaan, die voortborduren. Ach, als ze dat daarvoor ook gedaan hebben, althans, voortduren, ja. Hoe zeg je zoiets? In het hiernamaals, dat is hier beneden. Dat is de klassieke opvatting. Zo gaat het. Bij de Grieken is dat iets als, je gaat dan de Styx over. Want men heeft er een rivier van gemaakt, de doodsrivier. Dat is een goed Nederlands woord, naar het schijnt. Ga je over en dan kom je aan de andere kant. Via de Veerman ga je naar de overkant dan, hè. Volgens sommigen is dat Michael. Hoe dat kan, weet ik niet. En die roeit dan de boot, weet u wel. Sure. Waarom lachen jullie nou? Dit is bloedserieus. Toch? Michael Rowe, de boot, sure, halleluja. Waar ben je dan eigenlijk? De doodsrivier. Bij de Grieken heet dat de Styx. In de film zie je dan de mist over het water hangen. Dan zie je die figuur roeien. Welke film, weet ik niet, maar staat mij zo bij. Misschien wel meerdere. En dan kom je aan de andere kant. En dan is daar natuurlijk iemand die daar een soort ballotagecommissie. Commis waarschijnlijk. Een ballotagecommis. En die vraagt er, wie ben je, wat heb je gedaan en heb je geld bij je? En als je dan wat in te leveren hebt, dan mag je naar rechts. Dat is dan, ze kom je aan de goede kant van het dodenrijk terecht, maar het is nog steeds Hades, hel, dodenrijk, onderwereld. En als je niet genoeg hebt, dan ga je naar links. En dan, dat is het dan. En dan loopt het slecht met je af, zal ik maar zeggen. Sommigen denken dat je dat in de Bijbel ook kunt vinden, want de een zit in een vlam en de ander zit op de schoot van Abraham. Ik ga er niet op in vandaag. Maar goed. En christenen, of zij die menen dat ze dat zijn, al of niet terecht, ik heb het daar niet over, maar binnen het zogeheten christendom, dat ik voor de gelegenheid al schrijf in het C, denkt men precies hetzelfde. Het schijnt dat iedereen dan toch na het sterven bij de hemelpoort aankomt, want dan moet Petrus bepalen of je erin mag of niet. Dat kan hij, want hij heeft de sleutel van de hemelpoort, dat weet iedereen toch, of zo. En sommigen mogen er dan niet in, maar die zijn dan verkeerd geadresseerd geweest. Want die moeten alsnog naar beneden. Dat wil zeggen, naar Hades. En sommigen denken dat daar in de hemel, dat is het domein van God. En in de hel, dat is het tegenovergestelde, dat is het domein van de Satan. En God trekt aan je, nou aan sommigen, als je tenminste uitverkoren bent. Ja, en aan de andere kant trekt de duivel. Ik weet het zeker, want ik heb het gelezen bij John Bunyan. Dat schijnt orthodox te zijn, dus weet ik veel. Ja, die boeken heb ik ook allemaal, ja, omdat ik ze toch redelijk serieus neem. Maar toch, dit zijn vreemde voorstellingen van zaken. Maar ik moet u zeggen, ze zijn niet bijbels. Ze zijn domweg niet bijbels. Dit is pak een beet heidense, dat wil zeggen niet-bijbelse mythologie. Of hoe je dat maar noemen moet. Zie? Nee, de islam kent ook zoiets, hè, als het paradijs waar je dan naartoe gaat, eventueel. En dan heb je nog. Ook boeddhisme heeft ook een hiernamaals, maar dat bestaat dan uit reïncarnatie. Dan kom je terug, waarschijnlijk als hond. Sint-Bernard, dan woon je eindelijk in Zwitserland, zou ik maar zeggen. Dat is, en heb je een fles drank bij je, dus dat is wel prettig. Maar toch. Weer vat toch? En je nek? Nou ja, zoiets. Het is natuurlijk een idee fix. Maar doe maar. Weet ik veel. Ik kan er ook moeilijk zo serieus over spreken, want het is zo verschrikkelijk onbijbels. Dit zijn gewoon sprookjes. Dit hebben mensen bedacht. Vandaar dat volstrekte atheïsten, die zeggen dan ook dat alle godsdiensten, te beginnen bij het christendom gewoonlijk, dat die door mensen bedacht zijn. Dat mensen behoefte hebben aan iets. En aangezien het rechtsgevoel van de mens, van de oprechte mens, niet bevredigd wordt in dit leven, omdat men hier rechtvaardigheid niet kan vinden, enzovoorts, heeft men bedacht dan dat het dan misschien hierna alsnog komt, want er moet toch voldaan worden aan ons rechtsgevoel. En daar komt het idee vandaan van een oordeel en van een schifting en van iets in het hiernamaals. Dat is wat het is. Is dat er wel of is dat er niet? Is er leven, noemt men het abusieflijk na de dood. Ik moet u zeggen, laat die heidense dingen maar liggen. Het is niet de Bijbelse boodschap. Het unieke van wat de Bijbel ons leert is namelijk opstanding uit de dood. Nog een keer. Als iemand vraagt, is er leven na de dood, dan bedoelt men gewoonlijk, is er een voortbestaan na het sterven. Maar de dood is niet het sterven. Het sterven is het ingaan in de dood. En of er leven is na de dood, het antwoord is nee. In het algemeen, nee. Dan moet je eerst opstanding uit de dood hebben. Dan is er pas weer leven. Heb je dat nog? Het is een verwarring van begrippen. Ik ben me dat bewust. Maar men gebruikt de verkeerde termen. Zo goed als men het heeft over iemands huwelijk, als men bedoelt de bruiloft. Dat vind ik ook wartaal. Iemands huwelijk, dat komt pas na die bruiloft. Officieel dan, hè. En dat kan heel lang duren. Hoewel, in sommige gevallen is de huwelijk al afgelopen voordat de bruiloft van 7 dagen, of waarom, hoe lang het maar was. Nou ja, laat maar zitten. Zoiets. Dit is verwarring van begrippen. En men heeft het over zo verkondigd de dood des Heren. En dan meent men dat het betekent zo verkondigd het lijden en sterven des Heren. Dat is het niet. Dat zijn de verkeerde woorden. Zo verkondigde de dood des Heren. Dat is trouwens maar 3 hoofdstukken terug, geloof ik. 4 hoofdstukken terug in 1 Korinthe. In hoofdstuk 11. Betekent zo verkondigd dat de Heren dood is. En dan is hij dus gestorven. Uiteraard, eerder. Maar dat is niet het punt. Het punt, hij is dood. En waarom dat daar staat, is gewoon omdat de strekking daarvan is dat daarmee een einde gekomen is aan het oude verbond. En dat is definitief. Dat blijkt uit de context, daar ga ik nu niet op in, maar dat is wat daar besproken wordt. Wij leven namelijk onder het nieuwe verbond. En de tekenen van brood en wijn zijn tekenen van het nieuwe verbond. Dat staat erbij, dit is het brood, dit is het bloed des Nieuwe Testament, het nieuwe verbond. En als je dat dus hanteert, om zo te zeggen, dan verkondig je daarmee dat het oude verbond beëindigd is. Want anders kun je niet onder het nieuwe leven. En dat is wat hier en daar hoofdstukken lang uiteengezet wordt. In Galaten, in Hebreeën, om maar eens wat te noemen. Dat is een belangrijke schriftplaatsen. Zo is dat. Maar essentieel voor het christendom, naar Bijbelse maatstaven, is opstanding uit de dood. En dat is wat gepredikt wordt. Niet een voortbestaan hierna. Hoe je er een mee komt dan dus, met die gedachtegang. Maar dat is niet waar het over gaat. Het punt is dat men opgewekt zou worden uit de dood. En wel lichamelijk uiteraard. En de aardigheid is dus dat als wij hier een hoofdstuk hebben. Waarboven staat de opstanding der doden. Een hoofdstuk, een heel hoofdstuk wat daarover gaat. Dan sluit dat aan bij de introductie van het begrip sterven en dood in de Bijbel. En dat is domweg in de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Waar ons geïntroduceerd wordt de mens, Adam, tot wie gezegd wordt. Zie je die boom daar? Dat is nou jammer, had je beter niet kunnen zien. Maar zie je die boom daar? Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij stervende sterven. Ik moet het natuurlijk wat nauwkeurig zeggen, want zo nauwkeurig staat het in het Hebreeuws. Zult gij stervende sterven? Oké, populair vertaald, zult gij zeker sterven. Met grote nadruk, daarom het woord twee keer. De dood sterven staat er dan, maar kun je ook wat anders sterven dan de dood? Ik heb altijd moeite met zo'n uitdrukking dan. Maar ja, taal is een snaaks ding. Toe maar. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Prompt at hij dus ook van die boom, der kennis des goeds en des kwaads. En u weet hoe dat is, hè? In alle religies wordt u aanbevolen om vooral goed en kwaad te leren kennen. Heb je daar wat aan? Ja, daar ga je dood van. En dan begin je te vragen, is er leven na de dood? Wat een tragiek is dat allemaal toch. Wat een ellende. Zie? Eten van de boom, der kennis, dus kennis van goed en kwaad. Ik begrijp de symboliek toch wel, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Eten van de boom, der kennis, des goeds en des kwaads. Dat is de wet, dat is wet in het algemeen, welke dan ook, maar het is specifiek ook de wet dus. Ook de Mozaïsche, je gaat eraan dood, kan het rustig zeggen. Want weer een paar hoofdstukken verder, dat is inmiddels 2 Korinthe 3, daar staat dat de wet een bediening des doods is. In tegenstelling tot het nieuwe verbond. Zie? Eten van de boom der kennis is goed en dus kwaad leidt tot de dood. En wat staat er dan in Genesis 3 is het letterlijk. Want zoals gezegd, hij at van de boom der kennis is, dat is een foutje. Hij had natuurlijk moeten eten van de boom des levens. Want die is een beeld van het nieuwe verbond. Maar dat mocht daarna niet meer, hè. Want als je één keer onder de wet wil leven, dan ben je van de genade vervallen. En is Christus u niet nut. Dat staat in Galaten. Letterlijk zo. En het wordt hier op bladzijde 9. Nou, die telling deugt natuurlijk niet. Het wordt hier op bladzijde, op de derde bladzijde van de Bijbel, in mijn Bijbel, wordt dat al gezegd. En geïllustreerd. Men eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads en men zou sterven. Het is alleen die slang die in die boom hing. Zal je gedacht zien wat er af en toe in bomen hangt. Slangen en belastingambtenaren, ja. Tollenaren, vooral in de buurt van Jericho, maar dat even terzijde. Maar dan hangt er die slang in die boom en die zei tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Dat is wat de duivel je vertelt. En daarom proberen ze ons als christenen ook alsnog onder de wet te brengen. Vanwege de Calvinistische wetsidee enzovoort, waarop je kunt promoveren, heb ik begrepen. Maar dat zal ik ook wel niet goed begrepen hebben. Maar zoiets, een mens moet toch een wet hebben. De Bijbel zegt dat dat niet moet. Het is het evangelie van de slang, met dank aan Philip Morrow, die dat meer dan 100 jaar geleden uiteenzette. Het evangelie van de slang, die zegt je moet wet hebben en want dat doende, goed je best doende, zul je zelfs zodanig verbeteren dat het wel goed met je komt. En dat als je één keer bij die poort komt, de Styx of de Doodsjordaan of bij Petrus of bij wie dan ook, dan heb je voldoende wisselgeld om jezelf een plaatsje te verschaffen aan de goede kant in het dodenrijk. Al heet het dan misschien de hemel. Bij sommigen, of het Walhalla, of het Nirvana, of wat het maar is dan. Heb je die nog tot zover? Gaat dus niet. Dus, hij stierf inderdaad. En langzamerhand, dat heet stervende sterven, dat is... Toma, zijn dagen waren bij wijze van spreken geteld. En als daarna het een en ander officieel bevestigd wordt... Dan staat er in vers 17 van Genesis 3, en tot Adam Dat was toch die man naar Gods beeld en gelijkenis? Je zou een vraagteken erbij moeten zetten. Tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, daar ga ik maar liever niet op in vandaag, op die uitspraak. Terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood zeggende, gij zult ervan niet eten, zo zei het aardrijk naar u toe om uwentwil, in relatie tot u, met betrekking tot u, vervloekt. Ik wijs er even op dat Adam niet zoveel met het aardrijk van doen gehad heeft tot nog toe. Waarschijnlijk omdat hij ook nog niet zo lang geleden geschapen was. Maar ook omdat hij woonde in één hof. Die hij bewaren moest en bewaken enzovoorts. Hij was nog niet buiten de hof geweest, maar daar zou je nog wel kennis mee maken. En in de hof moet hij het ook redelijk druk gehad hebben trouwens. Als ik mijn vrouw bezig zie tenminste in de tuin. Jongen, wat een werk zeg. Nou ja. Zo zei het aardrijk om uw wil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten al de dagen uw levens. Dat wil zeggen, het is hard werk om in leven te blijven. Al de dagen uw levens, die er dan toch niet al te veel zouden zijn. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen. Zo is dat, want onkruid groeit sneller dan de tarwe of de gerst of het graan. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen en gij zult het kruid des velds eten. Dat wil zeggen, daar moet je van leven. En in het zweet uws aanschijt zult gij brood eten. Zo van, het is hard werken om aan de kost te komen. Zo heet het toch nog. Wat doe jij voor de kost? Toch? In het Afrikaans is het kos, zonder de T. En gewoonlijk is dat stamppot. Potje kos. Een potje kost, potje kost, dat is een soort stamppot, broeder. Toch of niet? Ik vraag het even aan de kok, maar... Nee, moet je eens uitzoeken. Patje kost. Nou goed. In het zweet uw aanschijn zult gij brood eten totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. Is dat het einde van het verhaal? Het antwoord is, nou, dat hangt nog. Dat hangt nog van enige factoren af, om zo te zeggen. Maar dit is wel de norm, de normale gang van zaken. Men komt uit de aarde, men is daaruit geformeerd, daarvoor bestond Adam niet. En hij keert tot de aarde weder en dan is hij dus ook weg. Oké. Misschien niet meteen, misschien zit er nog wat tussen. Dat zeg ik omdat dat zo is, namelijk omdat we dat weten uit andere schriftgedeelten. Maar het verandert niks aan het principe dat de mens een tijdelijk bestaan heeft. En ik ga het niet uitleggen, maar waarschijnlijk weet u dat wel. De mens is geformeerd uit de stof van de aardbodem, maar die aardbodem was al lang vervloekt. En de aardrijk wordt niet hier vervloekt. Er wordt alleen aan Adam aangekondigd dat hij daar kennis mee zal maken met een vervloekte aardbodem. Die maar een gebrekkig rendement heeft, om zo te zeggen. Brengt maar heel weinig op. Je moet er een heleboel in stoppen om er dan heel weinig uit te krijgen. Het is hard werken. Het lukt, maar het is moeizaam werk. Wij hebben de mond in onze dagen vol over de natuur die wij beschermen moeten. Maar ik moet u zeggen, de natuur, dat is of woestijn of bush. Dat wil je geen van beiden. Je moet er wat aan doen. En wij mensen verzieken de natuur niet. Wij maken er punt 1 deel van uit. En voor de rest houden we het zo lang mogelijk in stand. We brengen de aarde in cultuur. Wij moeten ervan leven. Dat is wat het is. En verder heeft men weliswaar romantische ideeën over hoe mooi de natuur is. Maar het is dood en verderf. Net als onder de mensen. Toch? Nou ja. En of dat mooi is, het is pas mooi als je begrijpt wat er achter steekt. En daar heb ik het over, in hoge mate, niet uitsluitend, maar in hoge mate over de symboliek die erachter steekt. En ook trouwens over de biologisch, wat erachter steekt. Hoe dat leven in stand gehouden wordt en hoe gecompliceerd dat is, maar toch hoe goed het werkt. En daarna stellen we toch vast, maar het werkt niet, want uiteindelijk gaat het toch allemaal ter ziele. Die uitdrukking had ik nog niet genoemd, toch? Ter ziele. Die kan ook eigenlijk niet, want als je vraagt wat is dat dan, wat is een ziel, dan weet niemand dat. Echt niet. Dus je kunt die uitdrukking niet gebruiken. Maar daarom heb ik ook 1 Korinthe 15 voor me liggen. Maar ik grijp nog, daar ga ik weer naartoe. Maar ik zeg nog even over die mens, die Adam, gemaakt uit de stof van de aardbodem, waar God dan de Neshema in blies, vertaald met geest. Dat is goed. De geest der levens. Want dat had het moeten zijn eigenlijk in de vertaling. Maar die mens werd geformeerd uit een gevallen wereld. Dat is wat wij noemen de restitutieleer. Ik heb een hekel aan de term, maar toch, je komt er niet vanaf. Dat is wat het is. Dat is die uiteenzetting, die leer die zegt dat God in het begin hemel en aarde schiep. Die daarna, in ieder geval, gaat het over de aarde, die daarna woestheid en ledigheid en duisternis werd. Letterlijk staat het zo. Vanwege de afgrond. En toen was er alleen nog maar afgrond die vol met water stond. En toen zei God, daar zij licht en dat droge land gezien worden en al dat soort dingen meer. Maar het is een restitutie, een herstel. Re van rest, dat is opnieuw. Restitutie, dat komt van zetten, staan. Een herstellen dus, het is een herstel van dat wat ooit onder een oordeel van God gekomen was. Dat heet de nederwerping, abusibel vertaald met grondlegging, maar het heet de nederwerping der wereld. En sindsdien heeft God die wereld hersteld tot wat hij tot vandaag nog steeds is, met alle tekortkomingen van dien. En dat is omdat de wereld waarin we leven, en ook sinds de 7 dagen van Genesis 1, zoals wij die nu kennen, nooit bedoeld was voor altijd. En het is dus ook niet misgegaan of uit de hand gelopen toen Adam van de verkeerde boom at. Over zijn vrouw zullen we het niet hebben. Op voorwaarde dat u dan ook niet over mijn vrouw verder zult spreken. Dus daar komen we nergens meer aan toe als we het over elkaars vrouwen hebben, toch? Dus, toch. Kijk, de christelijke leer in het algemeen is, alles was mooi, alles was prachtig, alles was volmaakt. Dat staat er niet, er staat alleen dat God zag dat het goed was. Maar er staat niet dat het af was. Toch? Er staat ook niet dat het werk klaar was. Er staat alleen dat het goed was. En dat kun je ook zeggen over een half product, toch? Of het goed is. Hebben jullie dat niet? Kent u dat verschijnsel niet? Je krijgt een onderdeel binnen van je auto, zou ik maar zeggen. Of van je motorfiets, of wat het maar was. Want dan moest men. En dan bekijk je dat eerst of het wel deugt. Want in veel gevallen deugt het dan niet. Vooral niet als het uit Rusland komt. Maar dat moet je niet verder vertellen natuurlijk. Maar zoiets dan weer. Dan kijk je eerst of het goed is. En je testen, doet het ding het wel? Ja, hij doet het. Dan zeg je, oké, dat is goed. Maar je kunt er niks mee. Eerst moet het ding nog ingebouwd worden in een groter geheel. Toch? Je kunt de wiel vlechten met spaken erin. En zeggen, het is mooi rond. Dat is een mooi wiel. Maar wat moet je ermee? Nou ja, in je fiets zetten. Toch? Of zoiets. Ik bedoel alleen maar te zeggen, het verhaal was niet af. Wij weten dat ook zeker. Omdat, en ik moet dat kort zeggen, want ja, zoveel tijd heb ik nou ook weer niet. Omdat bijvoorbeeld Romeinen 5 zegt over Adam, diezelfde man, dat hij een voorbeeld, type staat er. Het is jammer dat wij het woord type niet meer goed kennen. Maar oké, dat hij een voorbeeld, letterlijk prototype wordt het dan eventueel. Maar dat hij een type, het woord staat er echt, dat hij een voorbeeld was van degene die komen zou. Het is niet de spitsvondigheid van Paulus achteraf. Zo van, wat kan ik eens als illustratie gebruiken? Het is een uitspraak die zegt dat die Adam die toen geschapen werd, geformeerd werd uit stof van de aardbodem, waarin God, Elohim, blies de geest des levens, de geest der levens, sorry, dat die figuur, die Adam, niet was degene die God in gedachten had. Dat wil zeggen, het was, en nou in ons Nederlands jargon, het was een prototype enigerwijze. Op een wat ingewikkelde manier, waar ik ook niet verder op inga, want dan moet ik je gaan uitleggen wat een omgekeerd beeld is enzovoort. Een spiegelbeeld en dus een spiegeltype. Hebben jullie dat, spiegeltype? Maar we zouden het niet hebben over de buurvrouw, hè? Dat is ook een spiegeltype. Die staat de hele dag voor de spiegel. Maar doe maar. Maar hij is een beeld van Christus. Hij was een voorbeeld van degene die komen zou. Waarmee dus gezegd is, dat toen God zeide, laat ons Adam maken, want dat staat er echt. Zie je dat de vertalers daar al moeite gehad hebben? Ja, dat kan toch niet waar zijn. En die hebben dus een beetje gesleuteld. Nee, met de beste bedoelingen, daar twijfel ik niet aan. Maar er staat, laat ons Adam maken, enkelvoud, naar ons beeld en naar onze gelijkenis en dat ze heerschappij hebben, want daarna wordt het pas meervoud over de hele aarde, over het kruid des velds en over de vissen der zee en wat het maar was, en de aarde onderwerpen en daarover heersen. En Adam heeft de aarde nooit onderworpen en daarover geheerst. Misschien dat hij zijn best gedaan heeft, maar zijn eerste stappen gingen al fout. En daarna is er nog nooit iemand geweest die het voor elkaar gekregen heeft. Je hebt dan Adam en je hebt daarna zijn erfgenamen. Nou introduceer ik een volgend thema. Dat is namelijk dat Adam dat niet voor elkaar gekregen heeft. Zodat wij dan denken, dan zal zijn zoon het misschien moeten doen. Of die zijn zoon, of die zijn zoon. En we kunnen dat volgen, want het enige echte doorlopende geslachtsregister, stamreeks, hoe je het maar noemen wil, is dat van Adam. Tot op Christus. En al die lui intussen, Adam zet, Enos, Kenan, Mahalal, El, ik ken ze niet alle 74 uit het hoofd, maar die droegen allemaal officieel van Gods wegen de titel zoon van Adam. In de zin van erfgenaam, want dat is de enige echte betekenis van het woord zoon, bouwer, voortzetter, ben. Weet u nog, voor de Hebreeën die onder u begint met een 2... Uiteraard, want God is één. En dan komt de mens, dat is de 2. En dan loopt het uit op een 50, dat is de eeuwigheid. Ben, zoon. Dat is wat het betekent. Het was door de tijd heen, door de hele menselijke geschiedenis. Oké, ik mag u weer vergeten, want het is geen echt argument. Maar ook een illustratie. Maar ze heette zoon. En dus wordt het de zoon van Adam, Seth. Staat er uitdrukkelijk, Adam had 2 zonen, Kain en Abel, de een sloeg de andere dood. En toen was de vraag, hoeveel mussen zitten er dan nog op die tak? Maar goed, dit is ook een klassiek verhaal, want het is de bekende broedertwist. De broedertwist. Hadden we het al over ideefix? Ja, hè? Oké, de broedertwist. Nou goed, heb je... Kain slaat Abel dood, dus Abel komt niet meer in aanmerking, want die is noodlottig overleden. En dan heb je Kain, die heeft zichzelf gedisqualificeerd, wegens zijn gedrag. Dus wordt er nog een geboren, die heet dan dus ook Seth. Weinig creatief, die naamgeving, betekent gewoon wat het betekent. Seth, in het Engels, Seth, neergezet. En er staat erbij waarom, want hij kwam in de plaats, God heeft hem in de plaats van Abel gezet. Het is ook Nederlands dus. Hij heeft een positie in. En die zoon, Enos, neemt ook een positie in en ze nemen allemaal een positie in. En ze dragen de titel, want de titel is erfelijk. Tot aan de Franse revolutie aan toe, ja. De titel is erfelijk en dus heten ze zoon des mensen. Als u in het Oude Testament de term zoon des mensen tegenkomt, dat zou zomaar kunnen gebeuren, enige malen, Nou ja, ik heb het hier weer niet bij de hand, geloof ik. Of heb ik het wel bij de hand? Zal wel niet. Dan heb ik het achter de hand. Namelijk ligt het daar op die tafel achter in de zaal. Als u de titel zo des mensen tegenkomt in het Oude Testament, dat is niet zo vaak. Maar dat slaat op rechtstreeks op de Heer Jezus Christus. Of het slaat op enige erfgenamen in de lijn van Adam tot Christus. Zodat David, die de titel draagt, want hij zit in die lijn. Rechtstreeks de afstammingslijn, loopt via David, koning David. In zekere zin de grondlegger van Gods wegen weer. Maar de grondlegger van de Davidische dynastie, het Davidisch koningshuis. Het oudste koningshuis op aarde. En dat blijft dus ook altijd zo. Omdat dat koningshuis nooit zal eindigen. Maar al die lui, die erfgenamen ertussendoor, droegen diezelfde titel, zoon des mensen. Maar David, die met name die titel droeg, Salomo trouwens ook natuurlijk. Maar David schreef Psalm 8 en vroeg zich af, als dichter des vaderlands, vroeg hij zich af, wie is de mens dat gij zijner gedenkt? En wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Hij zegt dus, ja, ik draag wel die titel, maar ik, toch ben ik het niet. Ik ben niet degene die de aarde onderwerpt en daarover heerst en heerschappij heeft over de hele schepping en over de vissen, de zee, de vogels, de zemels en wat dies meer zei. Waarbij alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen. Die term staat daar ook, hè, Psalm 8. Zoek hem op, als u hem niet kent, zoek hem op. Wie is die mens? En hij geeft ook een antwoord. Want David was niet alleen de poëet, maar de profeet. Die wist een heleboel, ook over de toekomst, zeker over de Messias. Volgens Petrus althans. En David gaf het antwoord op de vraag, wie is dan definitief? Hij was het in zijn dagen, maar niet de laatste, het ging nog verder. En hij zegt, wie is die mens? En hij geeft het antwoord en zegt, de Heere. O Heere, onze Heere, enzovoorts. Hij geeft het antwoord erbij. En mocht u dat gemist hebben, geeft het niks, want het antwoord wordt alsnog gegeven in de Hebreeënbrief, waar Psalm 8 wordt aangehaald over die zoon des mensen, gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. En Hebreeën 2 zegt, dat is Jezus. Maar u en ik weten toch dat je overal links en rechts in het christendom kunt horen dat jij dat bent. Als je al niet een pareltje bent in Gods hand, dan ben je toch in ieder geval nog Gods beeld geschapen enzovoort. Beelddrager Gods. Maar het is niet zo. De vraag is, wie is het? Die beelddrager Gods. Nou, sinds 2000 jaar ongeveer is dat dus Jezus. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die inderdaad enige tijd onder de engelen gesteld was, zoals Psalm 8 profeteert, enzovoorts. Maar aan wie inmiddels de hele schepping is onderworpen. En dus komt er een tijd waarin hij van die positie ook gebruik zal maken. Waarin hij is gezet. Toch? Aan de rechterhand Gods, Psalm 110, vers 1. En daarna vele plaatsen in het Nieuwe Testament. Over de zoon des mensen gaat het. Dat wil zeggen, men heeft het vertaald met zoon des mensen. Daar is een goede reden voor, dat gaat via het Grieks. Waarbij men in de Septuagint de naam van Adam vertaald heeft met het woord voor mens. Anthropos. Zo van, het is de mensheid of iets dergelijks. En zo komt dat in het Nieuwe Testament terecht, in het Grieks, en daarna naar het Nederlands, zoon des mensen. Abusievelijk gewoonlijk gelezen trouwens als zoon der mensen. En daarmee krijgt het de platte betekenis van hij was mens. Alleen dat mag je ook niet zeggen, niet bij de orthodoxen, want daar hang je. Nou, daar hangen ze je op. Of zetten ze je op de brandstapel zodra ze de gelegenheid krijgen. Want hij was toch God? Nou ja, weer een probleem. Maar hij is zoon des mensen en het is de hoogste titel die hij droeg. Ik herinner me, daar moet ik wat overslaan natuurlijk, maar ik herinner me inderdaad dat iemand ooit tegen me zei, zo vanaf het voorste tafeltje, dat was nog voor de corona trouwens, maar wel aan het tafeltje, vanaf het voorste tafeltje, maar de Heer noemde zich toch altijd de zoon van God? Nou, die statistiek heb ik u wel voor me liggen, dacht ik. Hij wordt in Zoon van God genoemd. Ik heb met moeite 22 schriftplaatsen gevonden. Daarvan zijn er maar 2 in de evangeliën. Dat is in Lucas 1, wil u weten toch? Lucas 1 vers 32, hij zal de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Maar meteen staat erachter, en die Allerhoogste zal hem geven de troon van zijn vader David. Dus dan heet hij Zoon van David. Tegelijkertijd. En de andere is Matthäus 16 vers 16, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus sprak het niet tegen. Hij zei alleen, hou je mond, zeg dat niet. En de Heer beloofde hem de sleutel. Hij zei straks, als het wel gezegd mag worden, ben jij de eerste. En dat was je ook, dat is de sleutel. And that's all. Maar goed, meer zijn er niet. Echt niet. Ja, in de brieven een paar keer, maar zoals gezegd, ik heb met moeite 22 versen, ik heb ze hier, dus wie straks het hardste loopt. En voldoende biedt natuurlijk. Dat kan het op Marktplaats zetten of op eBay. Nou ja, laat maar zitten. Hoe noemde de Heer zich dan? Nou, hij werd aangesproken met, in de term van zoon, hè, werd hij aangesproken niet als zoon des mensen, maar als zoon van David. Het is zo weer kerst, dan weet u dat weer. Dat hij uit het huis en geslacht van David was. Binnen het christendom interesseert niemand dat iets, want men gelooft niet in de consequenties daarvan. De consequentie is namelijk dat hij degene is die inderdaad de vervallen hut van David weder zou oprichten. Dat is Amos 9, laatste pericoop van Amos. Het is interessant omdat Amos in zijn geheel gaat niet over de 2 stammen en over de Joden en over Jeruzalem, maar over de 10 stammen van Israël. Maar dat is het leuke ervan. Maar niettemin staat er dat hij zal komen alsnog in de laatste dagen en zal hij de vervallen hut van David weder oprichten enzovoorts. Jacobus in Handelingen 15 haalt het aan. Maar zoon van David, het gros van het christendom gelooft daar niet in. En vindt dat wij die er wel in geloven, als Giliasten heet dat, dat wij ketters zijn. Wij dwalen, zegt men daar. Maar goed, dus niemand hecht daaraan. Maar het staat er, zoon van David, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijne. Die mensen waren misschien blind. Het waren toch blinden die dat riepen? Maar ze wisten wel hoe het zat. En als u vraagt, maar hoe noemde de Heer zichzelf dan? Nou, dat is toch wel enigszins opvallend. Wij mensen zeggen gewoon ik. Als we het over onszelf hebben. Behalve als we tegen hele kleine kinderen praten, dan zeggen we opa of oma, in mijn geval dan. En, of papa of mama, papa gaat nu dit doen, mama gaat nu dat doen, enzovoorts. Toch, vreemd, wij denken dat die kleine kinderen het woord ik niet begrijpen. Maar goed, wij hechten toch aan onze relatie en de positie die we daarin innemen. En dat doet de koning ook, die zegt wij, nou ik weet niet wat hij dan zegt, Willem-Alexander, bij de gratie gods en hoe het maar heten mag, enzovoorts. Dus kortom, de titel wordt gebruikt. Al is het in veel gevallen dan enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar omdat het te veel titels zijn, maar de titel wordt genoemd. En de Heer spreekt ook zo over zichzelf. Dat impliceert zo zonder meer, dat valt niemand op, want dat het gewend zijn. Maar dat impliceert dat hij zich beschouwt van hoge komaf. Nee, niet als Gods zoon. Maar als zoon van Adam. En zo noemt hij zich. En die term vind ik in totaal in het Nieuwe Testament de 82 keer. Ik verdwaal in mijn eigen aantekeningen. Maar ik heb ze bij me, ik heb zelfs een paar A4'tjes bij me waar alle teksten op staan. Die liggen daarachter weer op de tafel. Maar goed, het is voldoende om dat maar even te zeggen. 82 keer. Zoon des mensen. En de zoon des mensen gaat wel heen, gelijk in de schriften staat, de profeten gesproken, maar wij degene enzovoorts. En vooral, om dan weer snel door te gaan, vooral de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden. Maar ik verzeker u, en hij verzekert ons ook, dat hij wel degelijk zal komen om gediend te worden. Als koning. Wij hebben het dus voor die tijd omgedraaid en gezegd, de koning moet het volk dienen. We hebben de koningschap gedevalueerd, om zo te zeggen, tot een soort ambtenaar. Die namens het volk de linten moet doorknippen enzovoorts. Zulke dingen. Ik heb daar weinig mee. Ik begrijp die dingen niet. Ik vind dat echt heel jammer. Maar ja, ik moet me daar verder niet mee bemoeien. Maar ik moet u wel uitleggen hoe dat in de Bijbel is, toch? De koning is de baas. De koning is de wet. De koning is niet onder de wet. De koning geeft de wet. Is een wetgever. In de Bijbel is dat zo. Daar staat dat. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Dat betekent dat er altijd iemand verwekt zal worden enzovoort uit Juda. Het is een eufemisme, maar goed, een wetgever enzovoort. In de psalmen kom je dat ook tegen, waar de term ook wordt toegepast op Christus. Alleen het gaat niet over de Mosaïsche wet, maar hij is de baas. Dat is wat het is. En hij wordt dus gediend. Het volk dient de koning. Bij ons is dat halsslachtig. Wij sukkelen wat af, in Nederland zeker, met het begrip koningschap. Maar toen maar. Maar de heer zei, de zoon des mensen. En hij zei niet de Messias. Hij zei ook niet de zoon van God. Zelfs niet de zoon van David. Hoewel het overlappende begrippen zijn. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Met al die titels. Maar hij zei de zoon van Adam. Sprekend over zichzelf. En ik hoop dat u begrijpt dat hij daarmee inderdaad spreekt over de rechten die hij heeft. En over het feit dat hij van zeer hoge kom af is. En dat hij troonsrechten kan laten gelden over de hele schepping. De zoon van Adam die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. En hij spreekt over zichzelf. Nou ja, niet als de koning of iets dergelijks. Dat was hij natuurlijk ook niet. Dat moet hij nog worden. Maar toch de zoon van Adam. En als zoon van David was hij bekend. Dat is in strijd met alle romantische ideeën over kerst. Ik weet het, want dan is het ineens de arme timmermanszoon uit Nazareth. Die niet eens een fatsoenlijk hotel kon betalen en dat soort dingen meer. En die van ellende moest geboren worden in een stal enzovoorts. Gemakshalve vergeten we ook de drie koningen. Er staat niet drie. Maar de koningen die hem bezochten, of hoe we ze maar noemen, die dan toch komen met goud, wierook en mirre en koninklijke geschenken. En koning Herodes die zich ernstige zorgen maakte, het niet anders wist te doen dan alle kindertjes van Bethlehem te vermoorden. Ja, hoeveel dat waren weet ik ook niet. Maar toen maar, het is erg genoeg. Die dacht niet, oh, maar dat is een gek die zich uitgeeft voor, of die, nou ja. Want die bestaan ook, hè, daar zitten de inrichtingen mee vol, hè. Hier op de Veluwe, toch? Of, nou ja, laat maar zitten. Zoiets. Hoogmoedswaanzin is de meest voorkomende vorm van waanzin. Vroeger ging je dan zo'n inrichting in, tegenwoordig niet. Tegenwoordig lopen die lui vrij rond. En in democratie hebben we graag mensen met hoogmoedswaanzin, want wie moet er anders president worden? Nee, ik zei toch niet van Amerika? Nee. Of in Nederland zullen we het maar helemaal niet hebben. Zo liggen die dingen. De zoon des mensen, de zoon van Adam. Wij redeneren het weg. En in de theologie krijg je dan die dingen van, ja, zoon des mensen. Het is toch merkwaardig dat hij zich zo noemt. Er schijnt toch iets bijzonders te zijn met die titel, maar dat weten wij niet. Dat is heel stomzinnig, want er staat, sorry, dat is jammer. Mensen moeten nog een boel leren, want het staat gewoon in Johannes 12. waar duidelijk gesproken wordt over de Christus. En die Christus wordt aangeduid als zoon des mensen. En de zoon des mensen wordt aangeduid als Christus. Dus je kan weten wat het is. De Joden wisten dus wel degelijk. De zoon van Adam, dat is de Messias. Alleen hij had ze net zo goed kunnen noemen de zoon van David. U weet wel, met de achternaam Davidszoon, toch? Gewoon, met de koninklijke titel, enzovoorts. Maar hij gebruikte die van Adam. Dat greep veel hoger en greep veel verder nog dan de troon van David in Jeruzalem. Wie is deze zoon des mensen? Want als de Messias komt, weten we wie hij is en waar hij vandaan komt. En wie is die zoon des mensen? Ze weten het heel goed wat het is en wij zouden dat ook moeten weten. Maar mijn punt is dat die Messias kwam en dan krijg je in het christendom, of wat er tegenwoordig nog voor doorgaat, iets als de leer van Christus. Of de leer van Jezus. Ik heb dat gisteren ook ergens genoemd, maar toen maar. Wat leerde hij dan? En het antwoord op die vraag is niks. Behalve dan dat hij leerde dat je de schriften moest bestuderen. Want hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. Niet als, wel als zoon des mensen, maar niet als koning. Maar als zoon des mensen was hij nou eenmaal hoofd van de menselijke familie. Gezinshoofd. We hebben die dingen dus ook afgeschaft. Hè? Het bestaat niet meer in de Nederlandse wet. Gezinshoofd bestaat niet meer. Want we zijn allemaal gelijk. We hebben geen hoofden meer. En nou klagen we over dat alles zo onbestuurbaar geworden is. Ja. Dat moest toch? Maar goed. Maar niet alleen hoofd van het gezin, maar hoofd van de familie. In principe, naar oorspronkelijk gebruik, is het hoofd van de familie dezelfde als het opperhoofd van een stam. Want de familie wordt een stam, van mijn part een clan. Maar iemand erft de titel, is de oudste in de familie, de oudste in rechten. En als je zo'n clan, zo'n familie die een clan geworden is, een stam geworden is, een volk noemt, dan is de oudste, het opperhoofd, is ineens de godvader. Ja, dat is de Italiaanse variant in Amerika. Maar goed, dan is dat ineens de koning geworden. Zo gaat dat. Kortom, de Heer Jezus erfde die rechten, maar als hoofd van de menselijke familie, dit verhaal geldt natuurlijk alleen, kan natuurlijk alleen als inderdaad alle mensen inderdaad van Adam afstammen, dan is Jezus het hoofd van de menselijke familie in zijn dagen in ieder geval. En als hoofd van de mens van de familie, zo iemand heet Goel in het Hebreeuws, met een wat Nederlands tongval dan, maar goed, Goel. Als hoofd van de menselijke familie heeft hij recht op de troon om gediend te worden, maar heeft hij ook het recht, dat staat ook in de Mosaïsche wet, heeft hij het recht om die familie, waarvan hij het hoofd is, in rechten, dat wil zeggen voor de rechtbanken, bij de notaris en voor de strafrechter, te vertegenwoordigen. Dat wil zeggen de positie in te nemen van zijn hele volk. Eventueel van delen daarvan, maar in principe van zijn hele volk. Dat betekent onder andere dat als dat volk of die familie of iemand eruit een schuld heeft, dan heeft hij niet de plicht, maar het recht om naar die schuldeiser te gaan en zeggen, wat staat er open, hoeveel is het? Alsjeblieft. Maar ook het recht om, logischerwijze, maar ik geef er nog een voorbeeld van, ook het recht van, dat als iemand uit die familie ter dood veroordeeld wordt, zeggen, ik sta aan zijn plaats. En dat precies is wat de Heer Jezus gedaan heeft als zoon des mensen, als hoofd van de menselijke familie. Dat is volgens mij, dus je mag het vergeten, maar volgens mij is dat het enige antwoord op die bekende vraag, hoe kan dat nou, dat als al die mensen zondaren zijn, dat die ene in plaats van al die mensen kan staan. Bovendien zegt men, ik vind het maar onrechtvaardig dat één de ander vertegenwoordigt, dat gewisseld kan worden. Kijk even naar de tweeling, Want tweelingen hebben die neiging om dat zo te doen, voor elkaar examens af te leggen enzovoorts. En vooral estafette lopen is ook een leuk ding trouwens. Kan ik zeggen. Je moet een paar bosjes hebben onderweg, maar doe maar. Dat is klassiek allemaal, broeder. Ja, ja. Maar goed. Ik vind dat maar onrechtvaardig. Hoe kan dat nou? Het antwoord is dat het juridisch volkomen correct is. Hij heeft het recht om dat te doen. En dat komt omdat een mens niet maar een individu is, compleet op zichzelf staand. Maar een mens heeft nou eenmaal de genen van zijn voorvaders en van zijn, dus van zijn broeders en zusters in hoge mate. Van zijn familie, enzovoorts. Een mens maakt deel uit van een grotere identiteit, of hoe je dat maar moet zeggen. Vandaar dat wij vroeger, want dat mag allemaal niet meer, spraken ook van het begrip volksaard en zo. Een volk met een bepaald karakter. Dat is omdat ze zoveel gemeenschappelijk hebben. Een eenheid vormen. Een unit. Dat loopt nu allemaal door elkaar, want ja, als je die begrippen afschaft, dan krijg je vanzelf zo'n puinhoop. Maar goed, dat is nu allemaal te laat. Dus. En bovendien ga ik daar niet over. Maar dit is essentieel. De zoon des mens is hoofd van de menselijke familie. En dus kan het dat één voor allen gestorven is. En de vraag voor wie stierf hij is daarmee definitief beantwoord. Behalve dat het ook letterlijk in de Bijbel staat. Voor allen. Voor de wereld, voor goddelozen, voor zondaren. Niemand uitgezonderd, voor iedereen. En daarna is de vraag, want we moeten dringend voortgaan, hè? Daarna is de vraag, worden dan dus alle mensen, let op het dus, ik smokkel het ertussen, worden dan dus alle mensen behouden? Volgens de alverzoeners wel. Ja, die begrijpen wel meer niet hoor, ik doe er heel lelijk over hoor, dat doe ik toch. Dat doen ze over mij ook, dus vooruit. Ja, is dat onchristelijk? Nee, ik vind het wel erg dom, daarom schiet me dat uit de mond. Indien één voor alle gestorven is, er staat toch dit, en indien één voor alle gestorven is, dan zijn alle behouden. In 2 Korinthe 5. Wat mij betreft had het er niet eens hoeven staan, want het moet duidelijk zijn. Indien één voor alle gestorven is, als één voor alle betaald heeft, hebben alle toch betaald? Als één voor alle gestorven is, dan zijn alle toch het peert van Ome Loeks. Zijn alle gestorven, dat is wat er staat. Zijn er geen Groningers hier? Nou ja, oké. Okay. Zit iemand me aan te kijken, maar die komt uit Brabant. Doe maar. Indien één voor alle gestorven is, dan zijn alle gestorven en dus verloren. En weer 1 Korinthe 15, wat ik nog steeds voor me heb liggen. Daar staat, als Christus niet is opgewekt, dan zijn alle verloren. Ook degenen die in Christus ontslapen zijn, wat dat dan ook betekenen mogen. Maar dan zijn ze verloren. Want als je gestorven bent, ben je verloren. Is er leven, in de positieve zin? Na het sterven, het antwoord is nee, dan ben je verloren. Het punt is dat je moet opstaan uit de dood. En mensen worden behouden niet omdat één voor hen gestorven is, maar omdat één is opgewekt. Waarna een lastige vraag komt, was dat voor allen? Nou, oké, die omzeil ik dan. Eén leeft, de Heer die gestorven is voor allen, leeft. De vraag is, leeft hij voor allen? En het antwoord is, nee. Alleen voor de gelovigen. Waarna dan de vraag wordt alsnog, en kan iedereen tot geloof komen? Ja, want geloven is gewoon een keuze maken. Is nooit anders geweest. Men heeft het begrip gelijkgesteld aan religieus zijn. Dat is onzin, daar moet je van verlost worden en ik doe mijn best om je daarbij te helpen. Geloof is het aanvaarden, het accepteren van het medegedeelde. Staat in mijn woordenboeken, meervoud. Geloof is het aanvaarden van het medegedeelte. Je gelooft in het weerbericht of niet. Je gelooft in wat het RIVM je vertelt of niet. Daar kies je voor. En of dat een educated keuze moet zijn, dat wil zeggen of je op de hoogte moet zijn van waar het allemaal over gaat en de materie moet kennen, dat weet ik niet. In veel gevallen kan het niet. Maar als ik zeg, je kan beter niet je vingers in het stopcontact steken, dan hoeft u niet meteen een cursus elektriciteit of elektronica te volgen of zo. Toch? Je kan ook zeggen, ik geloof die man. Doe dat niet. Nou ja. Ja. Nou, ik kan zeggen, het gaat zometeen regenen. En dat u zegt, van, dan geloof ik niet in, ik laat mijn paraplu thuis. Nou ja, dan merk je dat wel. En ik moet u zeggen, dat ik geloof in de Bijbel, in het woord van God. En daarmee dus inderdaad in de Heer Jezus Christus. Omdat ik niet zou weten waar ik anders in moet geloven. Als er iets is wat betrouwbaar is, wat klopt, is het dit. Ik lees nog steeds veel. En elke keer denk ik, ja, dat kunnen ze me nou wel vertellen, maar dat geloof ik niet. Want daar stond al zus en dat kan helemaal niet. En dit of dat weet ik beter, omdat ik het elders mijn informatie vandaan gehaald heb. En dat soort dingen meer. Ik vertrouw het nooit. Maar je moet ergens beginnen. En ze stuurden mij vroeger naar school, want dat moest. Want je hebt een leerplicht. Je moet leren, hè? Leerplicht heb je dan. En dan moest je van alles leren. Waarvan ik achteraf begrepen heb dat het allemaal onzin was. Maar wat dan? Nou ja, daar gaan we het niet over hebben. Maar dat moet. Nou, ik weet het zeker, want na verloop van jaren werd het afgeschaft. Ik heb algebra moeten leren. De vak bestaat niet eens meer zelfs. Is gewoon afgeschaft. En dat is niet het enige wat afgeschaft is. En als je dan een jaar over moest doen, want dat is me ook nog overkomen, dan moest je in het volgende jaar moest je ineens een ander leerboek hebben van hetzelfde vak, want het vorige is inmiddels achterhaald. Dat deugt niet meer. Enzovoorts. Maar goed, je moest wat leren. Maar je moet kiezen, geloof ik het of niet? Vertrouw ik erop of niet? Mijn vader vertelde dan het klassiek evangelisch-orthodoxe verhaal over die man die, hadden ze geloof ik een touw gespannen, een koord gespannen tussen twee flats of tussen twee wolkenkrabbers. Wat een verhaal kwam uit Amerika, dus. En een beetje evangelist kende dat. En toen. En er ging zo'n koorddanser heet dat, zo'n evenwichtskunstenaar, maar het heette toen nog gewoon koorddansen. Die liep daar dan overheen met een kruiwagen, want dat was het eerst met een stok en dan weet ik het. En dan met een kruiwagen enzovoort, en dan weer terug enzovoorts. En daarna was het, ga er maar in zitten. Geloof je dat ik dat kan? Ja, ik geloof het. Waarom? Omdat ik het gezien heb. Nou, ga er dan maar in zitten. Dan rijd je even heen en weer over het kort van de ene flat naar de andere. Ik zie het nut er niet van in. Maar ja. Maar dat is dan het verhaal. Geloof je dat de Heer je redden kan? Is het betrouwbaar genoeg? Heeft God zijn woord voldoende gedemonstreerd? In de loop van de geschiedenis? De heilsgeschiedenis, de Bijbelse geschiedenis, nou waarom vertrouw je daar dan niet op? Ja, ik weet het, wat men doet is zoveel mogelijk die Bijbel ontmythologiseren, de wonderen uit de Bijbel wegredeneren, uitvinden dat die Rode Zee waarin dat hele Egyptische leger omkwam, dat was maar zo'n laagje water, weet u wel, waar dat dan bij de wind, die stond toevallig van de oostkant en toen was de plek schoon, konden ze er zo door en toen het water weer terugkwam, toen verzoop dat hele leger erin enzovoort. Ik vind het allemaal zulke onzin. Het is van Duitse herkomst. Of mag je ook niet zeggen, denk ik, of wel? Gewoon uit Duitsland, ontmythologisering van de Bijbel is trouwens ook Duits. Nou goed. Maar goed, we zullen het daar niet verder over hebben. Waar het over gaat is namelijk dat hier in 1 Korinthe 15 gezegd wordt, en dat is samenvattend, één lange lijn wordt kort gemaakt, van Genesis 1, 2 en 3 naar hier, de lange lijn namelijk van deze oude schepping heet ziel, dat is ziel, dat is het praktische leven. Het is vertaald hier met het woord natuur. En als bijvoeglijk naamwoord zielig is het vertaald met natuurlijk. En dan wordt er gezegd, ja, de opstanding uit de dood. Ja, wat er hier leeft en sterft en begraven wordt, dat heet ziel. Dat is een tastbaar begrip overigens. Wat makkelijk te betasten is, dat waag ik te betwijfelen. Maar het is een tastbaar begrip. enzovoort. En het zielijke sterft en wordt begraven. En daarna sterft, zoals tarwegraan. Dat staat hier allemaal, hè. Waarbij het publiek wordt aangesproken met gij dwaas. De Bijbel doet het ook grof, ik soms ook, excuus, maar de Bijbel doet het ook. Gij dwaas, vers 36, hetgeen gij zaait wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar slechts een bloot graan naar het voorvalt. Wel degelijk van tarwe of enige der andere granen, implicerend. Er wordt gezaaid, gaat dood enzovoort. En in de opstanding komt het als het ware weer op. En dan is dat hetzelfde. Het antwoord is ja en nee. Het was een tarwegraan, er komt ook tarwe weer op. Dus het heeft toch dezelfde identiteit. Is het exact hetzelfde? Nee, het is niet exact hetzelfde. Dit is de verbeterde versie. In de opstanding. En daarom heet het in vers 42, halverwege het vers. Het wordt gezaaid in verderfelijkheid. Dat is voor iemand die weer vraagt. Of wij christenen moeten begraven of moeten wij... Hoe heet zoiets? Cremeren of zoiets. Ja, ik ga daar niet over en er moet niks, want we leven uit genade. Maar het idee is dat begraven, dat is de Bijbelse manier, omdat het parallel loopt aan het begrip zaaien. Het valt in de aarde en wij wachten op de opstanding. Er komt wat uit voor. Begraven is dus in hoge mate symboliek. Nou ja. Omdat het wijst naar het begrip opstanding. Maar goed. Het wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Heb je de tegenstelling van de oude schepping, de oude mens, oude wereld wordt gezegd. Het is verderfelijk, het is oneer, het is zwak. En de volgende uitdrukking is dan, het is ziel. Psychikos, ziel. Natuurlijk staat er dan, maar er staat zielijk. Seelisch is dat in het Duits. In het Duits kun je dat zeggen, in het Nederlands, wij kennen het woord zielijk niet. Want we maken er zielig van en dat hebben we ook een andere betekenis gegeven. Een zielijk lichaam wordt er gezaaid. Een lichaam dat ziel is, wordt gezaaid. Een lichaam dat geest is, wordt opgewekt. Want er is nou eenmaal zoiets als een zielijk lichaam en een geestelijk lichaam. Begrijp je wel? Het ene sterft. De mens heeft niet een onsterfelijke ziel. De ziel die zonder zal sterven, staat er in de Bijbel. En van Adam staat, alzo wordt de mens een levende ziel... En tot de levende ziel wordt gezegd, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ziel is een sterfelijk ding. Vandaar dat de Bijbel zegt dat er, als er lijken langs de weg liggen, in het Oude Testament komt dat voor, dat lijk, dan staat er dat in het Hebreeuws dat de dode zielen langs de weg liggen. En er staat dan niet eens dode ziel, er staat gewoon het woord ziel. En de vertalers maken ervan dode zielen of zelfs meestal dode lichamen. Omdat men in onze westerse cultuur het woord ziel geleend heeft van de Grieken en van de Griekse filosofie. En die hebben het ongeveer gelijkgesteld aan het begrip geest. Hebben jullie dat? Dit is een warboel, maar... Ik heb geen tijd om het verder uit te leggen. U moet gewoon even blijven bij wat hier staat. Oude ziel en dan geest is dat wat opgewekt wordt. Daarom is er ook geschreven, vers 45, de eerste mens. Komt ie, hè? De eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. Dat staat ook letterlijk zo, alzo werd de mens een levende ziel. En de laatste Adam is geworden tot levendmakende geest. Want de laatste Adam, dat is Christus. Natuurlijk, er leven vandaag ook mensen die Adam heten. Maar het gaat erom, die ene Adam en zijn zonen, zijn erfgenamen enzovoorts. En de laatste, voor alle praktische doeleinden, de laatste is Jezus Christus. Verder komt het niet, want die is opgewekt uit de dood, zodanig dat de dood niet meer over hem heerst, Romeinen 6. En Handelingen 13. Daarom heette het de gewisse weldaden van David. De weldaden van David die getrouw zijn. Hij sterft niet meer, staat ook in Handelingen 13 dus. En daarom heet hij de laatste Adam. In de zin van, er zijn er maar twee. Hier heet het ook, eventueel is het de tweede mens. Dat is vers 47. Je hebt de eerste en de tweede. De eerste is die Adam die wij kennen uit de hof. En daarvan, waarvan staat in Romeinen 5, hij is een voorbeeld van degene die komen zou. En degene die komen zou is Christus, de opgewekte wel te verstaan. En pas sinds zijn opstanding. En dat is dus de laatste Adam, de tweede mens. En Bijbelse leer is dat uit die oude schepping een nieuwe moet voortkomen. Dat het oude voorbij moet gaan enzovoorts. Dat staat er dan ook, hè. Het oude is voor... Nee, dat is 2 Korinthe... Is het ook 2 Korinthe 5, gelooft wel? 1 is voor alle gestorven, dus zijn alle gestorven. Maar 2-3 versen verder. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Enzovoorts. Dat is wat God doet. Niet, hij geeft leven na de dood of na het sterven. Wat God doet is een nieuwe schepping maken uit een oude. En dat wat wij hier hebben als oude mens, ik neem aan dat u een gelovige bent, dus zo spreek ik in ieder geval nu even. Dit is wat u ziet ervan, dat is die oude mens, maar dat is een tijdelijke vorm, een tijdelijk lichaam, dat gaat voorbij. En voor zover wij niet sterven en daarna zullen opstaan, zullen wij toch wel degelijk, ook als wij levend overblijven tot de toekomst des Heren, veranderd worden in één ogenblik. Maar dat is in de volgende versie hier. Want daar staat, lees maar met me mee. Het geestelijke, als je het echt wil bestuderen, die versen, moet je eens een lijstje maken van links en rechts. Links de oude schepping uiteraard en rechts de nieuwe schepping. Links is ziel, rechts is geest. Links is onheer, rechts is heerlijkheid. En wat het maar was. Links is eerste Adam, rechts is tweede Adam, enzovoorts. En het geestelijke staat hier nu, is niet eerst. Geestelijke komt niet aan de rechterkant, geestelijke komt aan de linkerkant. Het geestelijke is niet eerst, maar het zielijke, vertaald met natuurlijke. En daarna het geestelijke. Dat wil zeggen, voordat, want ik mag het al even over uitweiden, voordat verschijnt wat God in gedachten had, kwam er eerst wat anders. En dat is een tamelijk algemeen gegeven, omdat het zich herhaalt. Je moet het zien als kunst eigenlijk. Het is een thema, een motief. Dat kan uit de beeldende kunst of uit de muziek. Een motief wat steeds terugkeert. En zich soms ook omkeert. We hebben het over de fuga's enzovoort. Zo omgekeerde beelden en achterstevoren. En maar het herhaalt zich, het is hetzelfde thema. Zo ontstaat ook een bepaalde stijl, trouwens. In welk vak dan ook. Het is hetzelfde ding wat steeds terugkomt. En dat is dit ook. Voordat God iets doet, doet hij eerst wat anders. Hij zegt, laat ons Adam maken, ons beeld de gelijkenis. En hij maakt die Adam in Genesis, in die hof. Maar hij is een voorbeeld van de latere Adam, degene die komen zou. Hij zegt tegen Israël, ik zal u verlossen uit Egypte, uit de wereld, uit de slavernij, enzovoorts. En hij deed het ook en hij bracht ze 4 grote wonderen, waarvan je de sporen nog steeds kunt bezien. Bracht hij ze uit Egypte naar Canaan enzovoort. Maar neemt niet weg dat God het nog steeds moet doen. En dat er in de toekomst een verlossing is voor Israël, waarvan men zeggen zal, deze is veel groter dan de verlossing uit Egypte ooit in het verleden. Dit staat ook zwart op wit in de Bijbel, wat ik nu zeg. Hebben u dat nog? En de Heer neemt David van achter de schapen en maakt hem tot koning van Israël. Maar het punt is, dat in werkelijkheid is dat al de instelling van het koningschap van Christus over Israël uit het Davidische huis. Want de Heer zelf zal ooit van achter de schapen genomen worden, maar dan hebben we het over de gemeente, en geopenbaard worden als koning over Israël en de wereld, de volkeren. Dus de tweede David. En als het gesproken wordt in de Bijbel over het koningschap van Christus, staat er bij gelegenheid, en mijn knecht David, die al lang dood is. Mijn knecht David zal koning over hen wezen. Vandaar dat sommigen naïef denken dat het al over die letterlijke David zal gaan. Of gaat. Maar dat is niet zo. Het gaat over de zoon van David. Uit het Davidische huis. Enzovoorts. En dan heb je Salomo, de zoon van David. Dat zal toch de vervulling brengen van de belofte. Nee, Salomo is een voorbeeld ook van degene die komen zou, de zoon van David. En die wordt genoemd meer dan David. Meer dan Salomo. In de evangelie. Enzovoorts. Heb je dat nog? Dat is... Er komt eerst iets anders. De Heer doet beloften aan Abraham. Zo van ik zal en ik zal. En wat er dan komt is de wet. Het oude verbond onder Mozes. En abusievelijk denkt men dat dat de vervulling is van de beloften aan Abraham. Dat is verbondstheologie. Maar toe maar. Onder andere dan. Ontleend aan de Joden. Maar de Bijbel zegt, nee, dat is niet de vervulling van de belofte aan Abraham. Dat is eerst wat anders. De wet is daarbij gekomen en is van tijdelijke aard. En het wachten is op de vervulling van de wet, voltooiing van de wet, verlossing van de wet. En dan pas worden de beloften aan Abraham vervuld. En dat is inmiddels gebeurd. Dat is Galaten 3 en 4, dat beschrijft. Nou, met name Galaten 3, maar het is de hele brief natuurlijk. Maar dat staat daar zo. Er komt eerst wat anders. En Mozes is daarmee ook een voorbeeld van degene die komen zou. En aan hem wordt het ook gezegd. Er zal ooit een profeet komen als Mozes. En die zou men moeten horen om niet uitgeroeid te worden enzovoorts. Nou, en zo verder, en zo verder, en zo verder. Alles in deze wereld is tijdelijk. Dit illustreert allemaal dat er... Dat dit een tijdelijke wereld is en dat het gaat om de komst van een nieuwe schepping, nieuwe hemel en een nieuwe aarde die deze oude wereld zou vervangen. En aan het eind van de Bijbel, maar dan ben je in Openbaring 20, lees je dat ook inderdaad in een paar versen. Maar onderweg had je dat al op kunnen doen, het idee. Oude hemel en aarde verdwijnen, er wordt geen plek meer voor gevonden, die is verdwenen. Het is net als die graankorrel die in de aarde valt en sterft, die vind je niet meer terug. En er komt wat anders uit voor het nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Letterlijk aangekondigd in Jesaja. Expliciet. Maar je had het al kunnen weten. En alles in de natuur, in de biologie, alles wat leeft, daar vind je diezelfde begrippen ook terug. Je hebt altijd een tijdelijke fase ergens in het bestaan. Dit is nog niet definitief. Dat moet nog wat worden, later. Het is allemaal illustratie van deze waarheid. En dat is waarin het christendom, het Bijbelse christendom, zich onderscheidt van religies in het algemeen. Die zeggen, mens moet wat doen en dan wordt het later beter met hem. Dat gaat over het verbeteren van de mens, verbeteren van de omstandigheden. De Bijbel zegt... Er deugt niks aan deze wereld, die moet sterven, alles moet voorbij gaan. En Johannes de Heer die zong het, gaf mijn alles, al wat ik had, gaf mijn alles, het is goed Nederlands, maar een beetje oud, maar ik gaf mijn alles op voor Jezus, het is Filippenzen 3 natuurlijk, maar goed. Al het andere acht ik scha, enzovoort. Dat is wat Paulus zegt. Ik had in deze wereld wat. En niet het was een goed middel om hoger op te komen, om mezelf te verbeteren. Of om punten te krijgen in mijn paspoort of iets dergelijks. Maar in tegendeel, hij zegt, ik heb het schade en drek geacht omdat Christus mijn winst zou zijn. En hij veranderde zijn naam, tenminste, of hij het zelf deed, weet ik niet. Maar zijn naam van Saulus, de eisende, werd veranderd in Paulus, de belemmerde, of in plat Nederlands de kleine. Teruggehouden, geremd, dat is wat het is. En Johannes de Doper zei, ik moet niet wassen en wat worden, ik moet minder worden, hij moet wassen en meer worden. En Schuller zegt, ik. En de Bijbel zegt, de Heere. Kent u die ook? Je weet toch hoe die uitzendingen beginnen met Jules? Zogenaamd met de zegen. Maar die hebben ze zelf bedacht. Ik ben niet die ik denk dat ik ben. Ik ben niet wat de mensen van mij zeggen. Ik ben niet zus, zo, maar ik... En nog een paar keer dat... Maar ik ben Gods geliefde kind of zoiets wat het maar is. Ik. En het heet een zegen. Maar in de Bijbel is een zegen... De Heere doet dit. De Heere doet dat, doet zijn aangezicht over... Ik ken het niet uit het hoofd. En de Heere zei u genadig en geef u vrede enzovoorts. Drie keer een dubbele zegen. De Heere. In de Bijbel gaat het niet over de mens. Dat is wat de slang in de hof zei. Dat het over de mens gaat die moet komen tot kennis van goed en kwaad. En zo zichzelf moet verbeteren. Philip Moro noemde dat het evangelie van de slang. Dat de mens zich moet verbeteren. De verbetering van de mens door de mens. We moeten ons best doen. Om wat van onze levens te maken. En de Bijbel zegt, er valt niks van te maken. Er is niemand rechtvaardig. Er is niet iemand, het is niet tot één toe. Tezamen zijn ze afgeweken en onnut geworden. Hun keel is geopend, graaf. En ze zijn geen parel in Gods hand. Oh, daar staat er niet bij. Maar, ja, sorry. Je kan het worden, misschien, al vind ik de beeldspraak... Ik vind dat je moet oppassen met beeldspraak, omdat je, voor je het weet, heb je, zoals broeder Bos ooit zei, gelijkenissen van eigen makelij. Hoor je de dichter erin, Johan Bos? Dan krijg je gelijkenissen van eigen makelij. Goed. Je moet ermee oppassen met die parel, want de parel in de Bijbel heeft ook een betekenis. En die is toch wat anders dan. Maar het punt is, er is niemand, goed, er is niet tot één toe. En inderdaad, al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En niet opdat alle mensen behouden worden. Zo verstrekt het niet. Toch? Er staat toch nergens? Er staat opdat een ieder die in hem gelooft, en dat is niet de hele wereld. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Of één is voor alle gestorven... Opdat degenen die leven, en dat zijn ze niet allemaal, dat is maar een deel. 2 Korinthe 5. Titus 3. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons, niet alle mensen. Hebben we dat nog? En een van de fouten die gemaakt wordt is dus dat men de positie van de gelovigen, van de christen, met al wat daarbij hoort, onder het nieuwe verbond, projecteert op de natuurlijke mens, op de zondaar. En zegt, je mag er zijn. Nee, je mag er helemaal niet zijn. Op grond van, omdat één voor allen gestorven. Ik sta zo te wijzen, zo van... Maar er hangt hier niet een kruis aan de muur, maar bij wijze van spreken. Maar dan denkbeeldig, het kruis van Golgotha, je mag er niet zijn, daar hoor je thuis. Dus je wil weten hoe God over je denkt, van nature, het kruis. God is een rechtvaardiger, God is een God van liefde, daarom geeft hij een daarna, niet daarvoor, een andere mogelijkheid. Maar de weg naar verlossing gaat via het kruis, via de dood, via het oordeel. De Corinthiërs die begrepen dat ook niet, of die wilden dat niet weten, of weet je veel, wat dat zat met Corinthe. Niet best namelijk, lees de handboeken, gaat niet best bij de Corinthiërs. En Paulus zegt, ik heb voorgenomen niet anders te weten onder u dan Jezus Christus die gekruist. En gek genoeg, die woorden worden eruit getrokken uit 1 Korinthe 2 is geloof ik nog, enzovoort. En zegt, zo hoort het dus. En ik moet u zeggen, nee, zo hoort het niet. Maar het probleem is dat de Korintiërs niet bereid waren om te komen tot aanvaarding van het kruis van Christus. Galaten 6 citeer ik nu, waardoor de wereld voor mij gekruist is en ik voor de wereld. Het kruis van de Heer Jezus... En dus eventueel het kruis van hem die nu de Christus is. Het kruis wil zeggen dat wij als mens, als zondaren, al onze rechten kwijt zijn, voor God dood zijn. En dan ben je niet een parel in Gods hand of iets dergelijks. Integendeel. Je telt niet mee. Je kunt bidden tot je in ons weegt, of tot Sint-Jutemus, of tot Kingdom Come, zeg ik altijd, omdat het een Engelse uitdrukking is. Het gaat je niks helpen, de Heer hoort dat niet. Nou ja, hij hoort toch alles? Jawel, maar hij luistert er niet naar. Hoezo? Je bent dood. Je moet eerst komen tot aanvaarding van Christus en daarmee het leven van Christus. En dan word je wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, alsnog. Dan ben je een kind van God, niet eerder. Dan ben je een kind van God en dan heb je leven uit de dood. Nou ja, het heet zelfs uit de doden, met achterlating van de rest. En daarom zegt Paulus, Galaten 6, de wereld is voor mij gestorven en ik ben voor de wereld gestorven. En dus, het zij verre van mij te roemen in iets anders dan het kruis van Christus, waardoor de wereld voor mij dood is, gekruist namelijk, en ik voor de wereld gekruist. Dat is een harde boodschap, die is niet naar de mens, en het is meteen het einde van elke religie. Want religie is altijd de slang, het evangelie van de slang. Is altijd verbetering van de mens door de mens. Doe maar goed je best, doe maar wat ik je zeg en doe vooral niet wat ik je verboden heb. Toch? Dat zijn de goeroes die je dat dan komen vertellen, de ethici. Die hebben een opleiding in Apeldoorn, maar laat maar zitten. Vroeger heetten ze theologen, nu heetten ze ethici en sinds kort weer theologen, heb ik gemerkt. Want het is een populaire studie, theologie. Namelijk, hoe kom ik van de Bijbel af? En hoe ontwikkel ik een filosofie die acceptabel is voor zoveel mogelijk mensen? Want dan kan ik er ook zoveel mogelijk aan verdienen. Ja, zo is het tegenwoordig. Maar het is de verbetering van de mens. En de Bijbelse boodschap is, er is niks aan te verbeteren. Vandaar dat van oudsher in de evangelische, klassiek evangelische, die bestaat niet meer, maar in de klassiek evangelische wereld, het idee was dat je het evangelie vooral moest verkondigen aan mensen die in de goot leefden, bij wijze van spreken, waar alles mislukt was wat ze ooit hadden geprobeerd, enzovoort, die met hun leven geen raad mee wisten. Want dat is het makkelijkste. Die mensen hoeven niks op te geven en niet te zeggen, ik gaf mij alles op voor Jezus. Ze hadden namelijk ook niks meer. En daar is het idee uit ontstaan dat het speciaal voor die mensen bestemd is. En de atheïst vindt dat leuk. Die zegt, zie je, het christendom is iets voor domme mensen. Voor mensen die het aan mogelijkheden ontbreekt. Enzovoorts. Met hun tekortkomingen, ze hebben zoiets nodig om ze hoop te geven of wat dan ook maar. Maar niettemin, het is voor alle mensen. Allen zijn dood door de misdaden en de zonde in de eerste plaats en in de tweede plaats. Maar dat had ik eigenlijk eerst moeten zeggen natuurlijk, doordat één voor allen gestorven is. Dat is een juridische kwestie. En als je gaat tot de Heer en besluit om zijn raad, de raad Gods heet het in Handelingen 20, om die te aanvaarden. En natuurlijk Lucas 7, de raad Gods, te aanvaarden. Wel nu, dan aanvaard je deze weg. Namelijk dat je niet deugt, dat je een zondaar bent, dat je des doods schuldig bent. Maar dat God je zo lief heeft dat hij zegt van ik heb een alternatief voor je gevonden. En hij heeft een weg bereid, dat heet een verse en levende weg. Die er niet altijd al was, zoals in al die religies. Maar het is een weg die God bereid heeft door de dood en opstanding van Christus. Dat heeft een grote verandering teweeg gebracht in de geschiedenis. Toen werd de weg opengesteld. En sindsdien horen gelovigen tot de eerstgeborenen, de eerstelingen van een nieuwe schepping. En erven zij dus ook inderdaad eerstgeboorterecht. Dat is wat ons onderscheidt ook van oud-testamentische gelovigen. Die leefden in de dagen dat het moest allemaal nog komen en het kon nog niet. En Hebreeën zegt inderdaad, die moesten wachten en hebben de belofte niet verkregen. Maar dat komt alsnog, inderdaad op de jongste dag. Dat is voorkomen juist, enzovoorts. Maar wat ons betreft, nee, zij waren niet wedergeboren. Dat kan niet. Je wordt wedergeboren door de opstanding van Christus. Dus zolang dat niet gebeurde, oud-testamentische tijd, kon dat niet. Het was wachten op de tweede Adam, de tweede mens, de laatste Adam. De opstanding van Christus, van wie dan ook in de Bijbel gezegd wordt, uitdrukkelijk in het Nieuwe Testament, dat hij naar Gods beeld is. Dat hij Gods beeld, het beeld Gods is, enzovoorts. En beelddrager Gods is, het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, en hoe dat maar heten mag. Waarvan ik altijd meteen roep dat die woorden niks betekenen. Of ze betekenen dat Adam dat niet was en u en ik ook niet. En zo is het maar net. Hij is pas, de opgeweten Christus is pas degene wiens komst in Genesis 1 genoemd wordt. Namelijk laat ons Adam enkelvoud maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En waar u en ik tot geloof komen en wedergeboren worden en dus deel krijgen aan het leven van die laatste Adam, dat heet dus geest, staat hier ook, tweede mens, geest, waar we dus de Heilige Geest ontvangen, wat hetzelfde is, daar hebben we deel aan Christus en aan zijn leven en aan die nieuwe schepping enzovoorts. En dan zijn wij geliefde kinderen die opgevoed worden tot zo'n stelling. En dat is Nieuw Testamentisch jargon. Onderweg naar één erfenis, als eerstgeborene. Dat zijn de volgende verzen, waar ik dus nou niet meer aan toe kom, maar waar dan staat, de gelijke, vers 49. Gelijkerwijs bij het beeld van de aardse mens, enkelvoud. Want des mensen, je moet eerst meestal Duits leren om dit te begrijpen, maar vooruit. Des mensen is van de mens, enkelvoud. En niet der mensen, want dan is het tweede naam van meervoud. Gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen. Lichamelijk, in de opstanding. Want, vers 47, de eerste mens is uit de aarde, Adam, en dus aards van karakter, en keerde dus inderdaad tot de aarde weder. Maar de tweede mens is uit de hemel. De Heere staat erbij, al of niet terecht, maar de betekenis blijft duidelijk. De tweede is uit de hemel. Vers 48, hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn ook de aardsen. Wij zijn namelijk dus Adamieten, met het karakter van Adam. Dat schijnt wel tamelijk breed geweest te zijn, maar niettemin Adamitische natuur, daarmee ook een sterfelijke natuur. En hoedanig de hemelse mens is, Christus, zodanig zijn ook de hemelsen, dat zijn wij. En nog een keer, u weet wat het rijtje links en rechts, kun je meteen aanvullen natuurlijk, aards, hemels enzovoort. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zie je dat wij van nature beelddragers zijn van Adam, die trouwens een zoon kreeg naar zijn beeld, een gelijkenis. Genesis 5 vers 1. Over Set. Niks beeld Gods. Gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen en kennelijk lichamelijk. Want daar gaat het hele hoofdstuk over. En dan komt, dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed, dat is dus die, allemaal aan de linkerkant weer in je rijtje, oude mens, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Nou komen we eigenlijk, wij hier nu in een ander thema, maar het idee is dat vlees en bloed weliswaar het koninkrijk Gods kan ingaan, dat kan niet missen, want u en ik zijn dat koninkrijk vooralsnog in zijn tegenwoordige vorm binnengegaan. Met vlees en bloed en alles. Wij hebben zelfs onze lichamen gesteld tot levend, heilige goden, welbehagelijk offer, opdat de Heer het zou gebruiken. Dus doe maar. Maar hier gaat het niet over het ingaan in het koninkrijk, maar over het beërven van het koninkrijk. Daar stikt men ook altijd in, omdat men Christus dan naar beneden gebracht heeft, tot welke godsdienst dan ook. Daar kent men dit ook niet. Wij gaan niet alleen de hemel in, of een koninkrijk in, of een paradijs, of hoe het maar heet. Wij zouden het zelfs erven, omdat we eerstgeborenen zijn, namelijk de gemeente van eerstgeboren. Wij zullen betrokken worden in het bestuur daarvan. met koninklijke heerlijkheid. Daar zong Johannes de Heer ook van. En hij niet alleen trouwens, natuurlijk. Over kinderen des konings, waarom zult gij slapen, enzovoorts. Dat soort dingen. I'm a child of the king. Ik had natuurlijk gewoon moeten citeren Efeze 1. We zijn gepredestineerd tot zoonstelling. Of anders, als het allemaal te moeilijk is, Openbaring 1, vers 6 geloof ik. Iets als hem die ons lief heeft en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Voor zijn God en Vader, zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Koningen en priesters, eerstgeborenen. Wij zouden dat koninkrijk erven. Maar hier staat, zolang wij in dit lichaam zijn, in die oude mens enzovoort, erven wij niet. Dat kan niet. En dus voordat wij tot zonen gesteld worden en zullen erven en delen in de heerlijkheid van Christus, niet langer kinderen zullen zijn, maar volwassen zonen, moeten wij dus dit lichaam afleggen. Of anders, want zo heet zoiets, hè. Of anders, het lichaam moet omgezet worden in of veranderd worden naar een nieuw lichaam. Nee, niet we ruilen het ene in en ontvangen een ander. Want ik zeg altijd, het graf van de Heer Jezus was leeg hoor. Toen hij opstond. Het oude is omgezet in het nieuwe. En de tarwegraankorrel vind je niet terug. Het is de opstanding, wederopstanding des vleeses. Waarom dat moet en hoe dat is, dat weet zelfs Einstein niet. Hawking. Nou, die wist wel meer dingen niet. Maar toch. Toen maar. Ik bedoel, ja, dat weten wij niet. Nee, ik had moeten zeggen natuurlijk, in de moderne jargon, dat weten wij nog niet. Zo van, dat vinden we nog uit. Maar zo arrogant ben ik niet. Dat weten wij niet. Dat hoeven wij ook niet te weten. Zoals de Heer in gedaante veranderd werd. Even maar hoor. Op de berg der verheerlijking. Is het hetzelfde lichaam? Ja. Is het een ander lichaam? Ja. Hoe bedoel je? Het oude wordt omgezet in heerlijkheid. Waar is die rups gebleven? Als de vlinder verschijnt. Ja. Omgezet. De dood en het dode is verslonden door het leven. Dan ben ik een paar versen verder. Nog steeds in 1 Korinthe 15. En daarmee ook in Hosea 13 trouwens. Maar vooruit maar weer. Dat is vers 54. Maar ik hoop dat tot u doordringt hoe dat is. Hè. We hebben geen boodschap van je hebt de Heer nodig in je leven. En dan komt er veel meer van je leven terecht. En dan wordt het allemaal beter en vrolijker en blijer en groeier. En dan zal de Heer voor je zorgen. En je moet gewoon goed je best doen en veel bidden. En je zonde op tijd beleiden of wat je ook maar moet. En veel in de collecte doen. Dat vergeet ik altijd. Maar wat het maar is. Dat helpt je geen zeer. Dit is namelijk volstrekte onzin. Dat denkt de mens, want de mens denkt dat hij wat moet worden. Dat is hem als kind ook ingeprent. Het kind weet ook niet meer, ik moet wat worden. Ik moet zo snel mogelijk leren. En dat doen kinderen dan ook. Dat houdt vanzelf een keer op. Dan worden ze puber en dan houden ze op. En daarna krijgen ze wetenschappelijk onderwijs. Op een tijdstip dat het veel te laat is. Maar toen maar weer. En ze moeten wat leren. En tegenwoordig is het zelfs zo. Dan heb je televisiereclames van wat wil u later worden. En dan zie je een oude man denken. Tja, wat wil ik later worden? Nou, je gaat binnen een paar jaar dood. Wat wil je later worden? Gek dat dat beklijft, hè? Want men probeert cursussen te verkopen aan mensen die er toch niks meer mee kunnen. En die cursus trouwens ook niet kunnen volgen, maar ze moeten wel betalen. Nou ja, toch? Dus toch alleen maar handel. Maar toch, wat wil ik later worden? Wat wil ik later worden? De Heer wil van jou maken een koning en priester. In zijn werk en in zijn koninkrijk, zegt hij. En wat je daarvoor moet doen? Nou ja, in principe niks. Gewoon je aanmelden. En dan word je aangenomen. That's all. Ja, wat kost het om zo'n baan te krijgen? Wat kost het? corruptie, dat, als je dat alleen maar denkt. Die krijg je gewoon. Omdat de Heer er wat mee doet. En die geeft je een plaats in zijn bedrijf. In zijn bedrijvigheid. In wat hij doet. En niet omdat je zoveel kunt of iets dergelijks. Maar gewoon omdat je geweld hebt. Hij verlos je dan uit die oude wereld. En van de ijdelheid waaraan deze wereld is onderworpen. Dat weet je toch? Sinds Prediker, nee, sinds eerder natuurlijk, maar staat in Prediker. En het staat in Romeinen 8 in dit verband. De wereld is aan de ijdelheid, de leegheid, de zinloosheid onderworpen. Prediker zei, dat klopt, want alles gaat dood. Iedereen, alles en iedereen. Jij, je werk, alles is allemaal tijdelijke aard. En het dient op termijn tot niks. Het houdt je bezig, het houdt je van de straat, of juist niet. Het houdt je weg uit McDonald's. Waarschijnlijk, dat is natuurlijk ook heel nuttig. Maar dat is het dan ongeveer wel. De aardige bezigheid. En wat moet je dus met je leven? Dat is de vraag van de filosofen. Wat is daar dan de zin van? Want dat weten ze wel hoor. Dat het allemaal tot niks leidt. Wat is er dan de zin van? En de filosoof zei, dat is het aardige dat het leven geen zin heeft. Want dan kunnen wij het bedenken. Daar zijn wij voor opgeleid. Serieus? Dat verzin ik niet. Dat zou niet kunnen. Dat wordt dan gewoon gezegd. Zie? Maar het blijft gewoon ijdelheid. En de Heer verlost ons daaruit, geeft ons perspectief. Ik las vandaag nog, of was het gisteren, van een mens moet altijd de stip aan de horizon hebben. Hij moet ergens voor leven, hij moet een toekomstverwachting hebben. Ja, ik ben 75, ik heb niet zoveel meer te verwachten. Ik krijg dus ook steeds meer haast eigenlijk. Dat is ook niet goed. Maar waarheen ben je onderweg? Hoeveel tijd krijg je nog? Om je ziekenfondspremie terug te verdienen. Of zoiets. Ik bedoel maar, hoezo? Uiteindelijk werkt dat dus toch niet. De rest is flauwekul. Het leven gaat voorbij, het schiet aan je voorbij. Je hebt er weinig grip op, je wordt een beetje doorlaveren. Je ontkomt niet aan je littekens en je krassen en je op je ziel en op je auto natuurlijk. En wat het maar is, dat soort dingen en... Hoezo stip aan de horizon? De enige die dat kan geven is de Heer. Die zegt, ik heb een bestemming voor je en in onze dagen, sinds de eerste komst en in afwachting van de wederkomst van Christus, is er geen andere optie. De Heer zegt, als je tot mij komt, maak ik je lid van een gemeente van eerstgeborenen en die promoveer ik naar de hemel. Dat is het hier bovenmaals. Dat was het ook altijd al. En daar krijg je dan een positie. Hierna, uiteraard. Ja, wat dacht je dan? Hiervoor kan niet. Toch? Dus daar krijg je dan een positie. En dat is een hoge positie. Want vanuit de hemel komt het woord van God. En vanuit de hemel wordt het woord Gods, het plan Gods, het eeuwig voornemen Gods geïmplementeerd hier beneden op aarde. Dat is wat het is. En daartoe roept hij ons. En niet zeggen, daar deug ik niet voor. Paulus zegt, ik deug er ook niet voor, maar de Heer heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Onze bekwaamheid is uit God. Enzovoort. Ook aan de Korintiërs geschreven, trouwens. En voor ons geldt precies hetzelfde. Daarom, de Heer nodigt je en zegt, kom tot mij. En ook voor de gelovigen geldt diezelfde boodschap. Realiseer je dat. Het gaat niet om die oude mens, het gaat niet om de verbetering van de oude mens of mensheid. Het gaat erom dat God een nieuwe schepping maakt en hij maakt ons tot eerstelingen daarvan en maakt ons daarna dienstknechten van hem in dat werk. Dat is de enige keus die er is en al het andere is volstrekte ideefix. Volstrekte flauwekul. Ja. Nou goed, wij zullen het daarbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor het leven dat u ons geschonken hebt. We danken u dat wij mogen leren verstaan dat het niet maar gaat om iets abstracts wat wij dan geest noemen, maar dat het gaat om de realiteit dat u ons nieuw leven geschonken hebt van de opgewekte Christus, ons hebt wedergeboren door de opstanding van Christus en dat u ons geroepen hebt om deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus. We danken u daarom dat we mogen uitzien naar een toekomst. Ver over alle omstandigheden heen. Over alles wat de wereld, de mensheid bezighoudt. Want wij mogen wandelen in uw licht. We mogen weten wie u bent. We mogen weten wat u doet. En zelfs u mogen kennen. En deel hebben aan u, aan uw leven, aan uw werk en aan uw beloften. We danken u daarom te mogen uitzien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben alsnog. En naar de komst van de Zoon des Mensen om daadwerkelijk gediend te worden in heerlijkheid. We danken u dat u uw beloften vervult en dat u onderweg gedemonstreerd hebt in de loop der eeuwen. Dat u in staat bent om dat te doen. En daarom hebben we ons vertrouwen gesteld op u en op uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Daarom ook, wij danken u dat we hier mochten zijn, dit woord mochten horen en bevelen ons aan bij de kracht van uw genade. Amen.